Een hele goede morgen. Ik ben live. En jullie zijn er ook allemaal, zie ik. Hartstikke leuk. Jongens, het is vandaag 28 maart, donderdag. Ik kom net echt even uit mijn X-sessie, zeg maar. Ik wil natuurlijk dat laatste nieuws nog even meekrijgen over de fitty tussen Klaver en Baudet gisteren, waar Bosma natuurlijk op heeft gereageerd met een brief. En er zou een, nou, ik ga het erover hebben, gesprek plaatsvinden en er zouden verontschuldigingen zijn aangeboden. Jongens, het is allemaal weer trending natuurlijk ook. Klaver, Baudet, Bosma en zo leidt het weer mooi af natuurlijk van de inhoud waar we het over zouden moeten hebben. Maar goed, het is allemaal weer heel opmerkelijk in ieder geval te noemen. Ook omdat het AD net berichtte dat de Tsjechische dienst heeft gevonden dat politici worden betaald door de Russen. Wat is er allemaal gebeurd? Jongens, we gaan dat toch nog even bespreken. Ik had ook nog het onderwerp van de RKI, het Duitse RIVM. Dus niet zo heel erg gericht is op expertise, maar meer op het volgen van instructies. Ook opmerkelijk, ik heb het maandagavond ook in Black Books al besproken. Maar ik wil er toch nog heel even bij stilstaan bij de laatste ontwikkelingen op dat gebied. En nog een leuker, soort van raar nieuwtje over de kus van Rubiales. Die voetbalster die zou dat niet hebben gewild. En nou krijgt hij mogelijk 2,5 jaar cel. Ook echt heel, heel bijzonder. Maar goed, kom gezellig binnen, pak wat te drinken. Ik hou het even bij water vandaag. Ik heb al de nodige koffie op. Ik hoop dat het goed gaat met jullie. Met mij gaat het wel prima. Dus ik was, maandagavond bij Black Books, dinsdag bij Ongehoord Nederland. Dus ik had gisteren even een cameravrij dagje. Ik denk dat dat wel even mag, om even lekker weer in de materie te duiken. Dus vandaar dat ik er vandaag ben. Goedemorgen allemaal, veel mensen in de chat zie ik. Lydia, Wim, Robert, Wijnand. Bekende namen weer, fijn jongens, trouwe bakkiekijkers. Kom gezellig binnen. Jongens, vergeet niet te liken, te delen, te abonneren op het kanaal. Je kunt hieronder in de linkjes ook een donatie doen natuurlijk. En dank aan iedereen die dat heeft gedaan. Het wordt zeer gewaardeerd en ik denk dat het ook voor het vrije woord nodig is om dat te blijven doen. Om die onafhankelijkheid te blijven bewaken. Jongens, waar gaan we mee beginnen? Ik denk dat we maar gewoon met het laatste nieuws moeten beginnen. Want ik vind daar wel wat van namelijk. Ben ik trouwens goed te verstaan nog even? Ik hoor niemand klagen, maar vorige week was het niet zo goed, hè? Maar volgens mij is het nu beter. All right. Dus, jongens, ik heb allemaal dingen openstaan hier. Ik moet even een beetje orde op zaken stellen. Ik zet mezelf even aan de kant. En ik ga even naar het laatste bericht over Baudet. Het is wel heel opvallend, ten eerste, dat iedereen er nu bovenop springt ook. Er zijn natuurlijk een aantal dingen gebeurd. Dus er was een aanvaring in de Tweede Kamer. Hè? Dus Klaver en Paternotte, die beschuldigden Baudet allebei van het ontvangen van Russisch geld om het pro-Rusland anti-Oekraïne standpunt in te nemen. En dat zou dan al zo ver teruggaan natuurlijk als het referendum. Dit is alweer bijna 10 jaar geleden. Maar dat is dus een beschuldiging aan het adres van Forum voor Democratie en Baudet als persoon. En die was zichtbaar, aangeslagen. Hij zei ook, ik voel mij aangetast in mijn eer. En hij heeft ook eigenlijk uitgelegd, een beetje tussen zijn tranen door, zou je bijna kunnen zeggen, dat het ook heel ongeloofwaardig is en heel ongeloofwaardig en heel, dat het helemaal niet logisch zou zijn om geld te ontvangen van Rusland, omdat het er niet om geld te doen is. En ik denk dat dat eigenlijk ook wel een heel belangrijk standpunt is geweest, want daar moest ik ook over nadenken. Waarom zou je inderdaad dat risico nemen als partij om grote sommen geld te ontvangen voor een standpunt, als dat natuurlijk heel makkelijk en duidelijk dan zou blijken. En ook omdat je al als oppositie sowieso onder een vergrootglas ligt. Het OM kan inderdaad ook onderzoeken doen. Banken doen ook dat onderzoek via de KYC's. Dat is veel strenger geworden de afgelopen jaar. Je kunt echt niet zomaar honderdduizenden euro's ontvangen van een ander land. een ander regime zonder dat het onopgemerkt blijft. En dan zou je ook verwachten dat dus de bewijslast voor zo'n beschuldiging ligt bij de beschuldiger. Maar in dit geval vroeg Klaver dus of hij zelf Baudet bereid was om openheid van zaken te geven. Maar dat is eigenlijk bewijzen iets wat er niet bestaat. Hè? Dus wil jij bewijzen aantonen dat dat niet zo is? Dat is niet inderdaad de plicht van Baudet. Dat is dan, dat moet je daar aangifte van doen, dan moet er onderzoek naar zijn. En geloof maar, als er dus aanwijzingen zouden zijn, zouden ze het natuurlijk meteen onthullen. Dan zou het ook en daarbovenop zitten. He, dan zou iedereen de onderste steen boven willen halen vanuit de gevestigde macht. Dan zou daar meteen een concrete aantijging liggen. En dat is niet zo. We weten ook nog dat Joshua Lievenstro een jaar of 8 geleden zelf bekende. He, dat was de oud hoofdredacteur van Yalta natuurlijk. Die toen toegaf bij Human, dat was die uitzending toen, toegaf dat ze de Poetinkaart trokken in de tijd van dat referendum. Omdat als mensen, zijn letterlijke woorden waren, als mensen niet meer naar de feiten willen luisteren, dan trekken wij de Poetinkaart. Want dat werkt. Dat heeft hij toen, ik weet niet waarom hij dat zei, waarom hij dacht dat dat veilig was om te zeggen, maar hij zei het in ieder geval. En hij gaf daarmee toe dat het een middel is, een instrument is om je tegenstander, die dus niet naar de feiten wil luisteren, dan maar te laten voelen. Hè? Dus wie niet wil voelen, wie niet wil luisteren, die moet maar voelen. En dat was de Poetinkaart inderdaad. Dus dat is een beproefde methode natuurlijk, dat kennen we. Dat kennen we ook al tientallen jaren eigenlijk, waarin dus dat landverraad wordt dan een beetje zo je aangevreven. En het is allemaal verdachtmakingen, meer dan natuurlijk concrete bewijzen. Maar alsof dat dan niet genoeg was, hè? Dus niet alleen Klaver en Paternotte stonden allebei op om dit punt te maken, hè? Om de boosheid te wekken eigenlijk bij Baudet, die dus ook later niet kon inhouden, daar komen we zo meteen nog op. Maar wat komt er dan vervolgens naar buiten, alsof het allemaal geregisseerd is? Het nieuws in het AD dat de Tsjechische geheime dienst zegt nu dat Rusland betaalde cash aan bevriende Nederlandse en Europese politici. Dus dat is een bericht van vannacht van David Bremmer, die ken ik trouwens toevallig van vroeger, van het universiteitskrantje Mare, waar ik een tijdje werkte. Die is nu als journalist bij het AD blijkbaar. Die schrijft, een vanuit Praag opererende nieuwssite, gerund door een vertrouweling van de Russische president Poetin, betaalde afgelopen jaar honderdduizenden euro's aan politici uit onder meer Nederland in ruil voor standpunten tegen Oekraïne en de EU. Het complot werd woensdagmiddag door de Tsjechische geheime dienst onthuld. Onder meer de PVV en GroenLinks PvdA noemen het onaanvaardbaar en zorgelijk en willen opheldering van de Nederlandse autoriteiten. Maar dan staat er in de, dit is een tussenkop, dan staat er dus, het complot werd woensdagmiddag onthuld. Maar wat, als je het artikel leest, er wordt helemaal niets onthuld. Er worden geen namen onthuld, geen plekken, plaatsen, plaatsdelicten, niks waar, hoe is dat dan gegaan? Er staat alleen maar dat dus via de Voice of Europe, die zou pro-Russisch nieuws verspreiden. En die hebben ook en dan Thierry Baudet weer geïnterviewd. Jongens, wat een smoking gun, jongens. Hij is geïnterviewd door de Voice of Europe. Nou, dan moet er wel iets aan de hand zijn, hè, jongens. Echt. En ook Philip de Winter zou geïnterviewd zijn door die pro-Russische Voice of Europe. Dan zegt de Tsjechische geheime dienst, die Voice of Europe wordt gefinancierd door Moskou met als doel de EU te destabiliseren en de Russische invloed te vergroten. Een flink aantal Europese politici ontving daarnaast grote sommen cashgeld in ruil voor Ruslandvriendelijke standpunten. Cashgeld? Dus dan zouden er een soort van koffers zijn overhandigd of zo? Spannend, het lijkt wel een film. Alright. De Tsjechische geheime dienst, die woensdagmiddag een persconferentie hield over de affaire, noemt geen namen. Nee, noemt geen namen. Ze planten wat zaadjes bij mensen. Het is weer de tijd van het jaar, er moet weer iets negatiefs worden gezegd. we moeten het, ja, het narratief natuurlijk wel blijven bewaken. Dus we gaan deze verdachtmakingen gewoon allemaal gelijktijdig uiten. Zonder bewijs. Terwijl het te bewijzen valt. Je zou zeggen dat het te bewijzen valt. Hè, ze hebben moeilijkere dingen wel, zijn ze toe in staat. Dus dit zou dan ook moeten kunnen, lijkt mij. Wat ik erg vind trouwens ook, is dat Geert Wilders ook op deze bandwagon springt. Die twittert dan vervolgens vandaag, vanochtend, over die onthullingen. Zegt Geert Wilders, totaal onaanvaardbaar. Ik wil vandaag nog een extra regeling van werkzaamheden en mogelijk debat in de Tweede Kamer hierover. Dus wat doet Geert Wilders? Die wil zich natuurlijk zo snel mogelijk uit de voeten maken en zorgen dat hij niet in het rijtje komt van die verdachten. Dus dat is heel laf natuurlijk, want hij voelt natuurlijk wel aan dat hij een beetje te veel in die hoek zit misschien. Hij heeft ook wel eens wat kritisch gezegd over de oorlog, wat niet per se alleen maar Slavie-Oekraïne is, zeg maar. Dus dat zou hem natuurlijk ook in die hoek kunnen plaatsen. Dus hij gaat meteen eigenlijk in de contramine en zorgt dat hij aan de goede kant staat van de klavertjes en de paternottetjes, zodat hij, nou ja, die verdenking niet op zich laat. Dus dat vind ik een laf verhaal. Hij had moeten zeggen, we weten niet waar het over gaat. Er worden helemaal geen namen genoemd. Het AD zet wel Baudet en De Winter als foto op de voorpagina, althans de online versie. Dus suggererende dat het dan wel over deze mensen zal gaan. Dat is echt journalistiek gewoon echt niet in de haak. Dat kun je gewoon echt niet doen. Het is een politieke aanval. En de krant doet daar dus gewoon aan mee. En had eerst gewoon moeten afwachten van wat heeft die Tsjechische dienst dan precies voor bewijzen daarvoor. En dan kunnen zij zich natuurlijk verschuilen. Ja, maar een inlichtingendienst kan niet openheid van zaken geven. Ja, maar dan moet je dus als media dat zeggen. Dan moet je dat zeggen. Zij kunnen dat niet zeggen, maar wij weten het dus ook niet. Dus dat zou dan het verhaal moeten zijn. Maar via die drietrapsraket, hè, wat vaak wordt gebruikt, gaat de krant dan zich verschuilen achter die Voice of Europe als zijnde het verhaal. Die Voice of Europe zou geld ontvangen. Dat geld zou dan blijkbaar via dat kanaal dan weer bij die politici terechtkomen. Het lijkt me nogal ongeloofwaardig, eerlijk gezegd. En waarom zou... Want dat ontbreekt heel vaak, hè, in dit soort verdachtmakingen, is gewoon het nadenken over waarom. Want je kunt inderdaad heel veel niet weten, maar je kunt wel nagaan of iets logisch is, of dat in de echte wereld daadwerkelijk zou gebeuren, zoiets. Zien we daarvan voorbeelden uit het verleden? Nou ja, ik weet hoe geldstromen werken ongeveer, maar die zitten vooral bij de macht. De enige personen die betaald eigenlijk propaganda vertellen zijn Klaver en Paternotte zelf, hè? In zekere zin. Sorry. Dus dat is natuurlijk het verhaal. Maar dus waarom zouden de Russen, waarom zouden ze dat nodig hebben? Hè? Ik bedoel, daarmee veronderstel je dus dat de kritiek op de oorlog, die een aantal partijen nog wel durven te uiten, dat die niet authentiek zouden zijn. Dat die politici niet daadwerkelijk echt geloven dat deze oorlog gaat escaleren en dat we alleen maar het anti-Rusland verhaal, dat ons enorme schade gaat toebrengen en heel gevaarlijk is om op die manier te kijken naar de oorlog. Dat is volgens mij wat FVD ook doet. En je kunt erover discussiëren of ze daarin te ver gaan of niet. Maar ik zie helemaal geen reden waarom dat met geld zou moeten gaan. Ik denk dat heeft hij zelf ook gezegd in de Tweede Kamer. Waarom zou ik mijzelf op die manier chantabel maken? Wij hebben dat helemaal niet nodig om dat te doen. Wij doen dat helemaal niet voor geld. Hij zei, dat is echt ongelooflijk laag, hè, zou dat zijn. Dat we alleen maar voor geld deze standpunten zouden uitdragen. Dat is niet waar onze partij voor staat. En ik denk dat ik hem daar vooralsnog in ieder geval in geloof. En ik denk dat er geen enkel reden is om daar nog om daar nu op dit moment aan te twijfelen. Want er is gewoon geen bewijs. En ja, dat is natuurlijk heel ernstig. En wat ook ernstig is, is dat inderdaad die boosheid ontstaat, die begrijpelijk is, denk ik. Omdat er, denk ik, bij Baudet ook wel het gevoel leeft nu van, ja, jullie zetten mijn leven op het spel. Jullie, ja, het is heel gevaarlijk natuurlijk wat ze doen. Het vuurtje opstoken eigenlijk. Niemand een landverrader noemen op die manier. Dat heeft natuurlijk ook gewoon echte gevolgen. Want heel veel normies, heel veel mensen, die gaan daar toch in mee. Die gaan dat toch geloven. Het voedt toch weer heel erg het sentiment van dat je dus tegen de democratie bent. Of tegen de rechtsstaat. Dat soort zaken. En dat is natuurlijk ook precies wat er dan lukt op het moment dat die beschuldigingen worden geuit. Dan krijg je gewoon dat die mening zich vormt onder de bevolking. Dan krijg je weer die polarisatie daarover. Mensen die bang worden om de lijn van Baudet te volgen. Want ja, kijk eens wat waar je dan van wordt beschuldigd. Dat is niet mooi, dat is niet fraai. De meeste mensen zijn er helemaal niet sterk genoeg voor om dat soort beschuldigingen over zich heen te laten komen, zeg maar, van zich af te laten glijden. En dat is gewoon echt best wel zwaar. En ik denk dat daar ook de reactie uit ontstond bij Baudet, dat hij zei, in elk ander geval zou je iemand op zijn bek slaan. Wat Bosma overigens nog wel vond kunnen, hè, omdat dat een beetje als een metafoor, een beetje eufemistisch werd bedoeld, in elk ander geval. Daarover wilde ik trouwens ook nog zeggen, dat, kijk, we zien natuurlijk wel eens beelden uit andere landen, hè, parlementen, waar het minder netjes aan toe gaat, waar daadwerkelijk mensen met elkaar op de vuist gaan en ook echt serieus, dus met z'n allen, zeg maar, wordt er dan even geknokt, omdat ze er met woorden dan niet meer uitkomen. En dat is natuurlijk absoluut niet wat je wil. Dat is niet mijn punt wat ik hier wil maken. We hebben zoiets als een parlementair stelsel en wij bevechten alles met woorden en dat mag er ook veel aan toe gaan. En soms wordt het een beetje op de persoon gespeeld, maar over het algemeen niet. Worden er standpunten uitgewisseld, worden er argumenten aangedragen, wordt er kritiek gegeven op elkaar, de verantwoordelijken moeten zich verantwoorden, oppositie. Het is een keurig spel wat helemaal is opgenomen in allerlei reglementen en de wet en regels en ook ja, het fatsoen wat wij betrachten in een beschaving. En dat is allemaal heel mooi, maar ik moest wel denken aan ook dus die taferelen die je wel eens voorbij ziet komen, dat er mensen echt gaan vechten. En uiteindelijk is dat ook natuurlijk de natuur der dingen ook een beetje. En zeker als je het hebt over mannen. Vrouwen kunnen elkaar ook wel aan de haren trekken, maar dat gaat toch, nou, dat gebeurt toch minder vaak misschien in een situatie waarin woorden niet meer genoeg zijn. En mannen doen dat wel. Die zullen zoveel mogelijk verbaal elkaar de les lezen en de maat nemen. Maar je ziet dat soms dan toch eindigt in fysiek. Het fysieke uitvechten, waarna het dan vaak ook weer goed is. Hè? Ik weet niet of het tussen Baudet en Klaver ooit weer goed komt in die zin, omdat natuurlijk hier een veel fundamentelere kloof tussen deze twee mensen is, die elkaar nergens eigenlijk kunnen vinden meer. Zelfs niet op het primaire niveau van waar staan wij eigenlijk voor? Hè? Wat is ons gedeelde belang? Hè? Dan zou Klaver zeggen, ja, wij willen graag Nederland beschermen tegen de Russen en het Nederlandse belang. Maar de vraag is natuurlijk of die dat meent. Maar er zit zo weinig overeenkomst nog tussen deze twee mensen. Dus qua ideaal, maar ook qua het niveau van de discussie, loopt dat volledig uit elkaar, volledig uiteen. Waar Klaver denkt zich allerlei dingen te kunnen permitteren, zoals dit soort ongefundeerde beschuldigingen en verdachtmakingen, kan Baudet dat weer niet. Hè? Die moet zich netjes gedragen. Die moet het goede voorbeeld geven. Je gaat niet zomaar beginnen over vagina's en mensen in elkaar slaan. Maar in feite, ik hoop dat jullie mij goed begrijpen, want ik praat geen geweld goed. Maar in feite is dit wel proportioneel. Hè? Dus ik bedoel dat letterlijk. Hè? Dus als jij niet ophoudt, dan sla ik je voor je bek. Dat zou hij gezegd hebben na het debat. Dat zo'n uitspraak heeft consequenties en daar ben ik het ook mee eens. Hè? Je kunt dat niet zeggen. Maar het is in zekere zin proportioneel. Het is wel het feit, het is wel een reageren op een verwijt wat enorme gevolgen heeft voor Baudet en ook zijn persoonlijk leven. Dit gaat niet over, wij zijn het oneens met jouw standpunten. Dit gaat over, jij bent een landverrader en jij ontvangt geld van een vijand. En jij eist dan van Baudet, als Klaver eist van Baudet, dat hij moet aantonen dat dat niet zo is. Terwijl Klaver donders goed weet dat er gewone wegen zijn om aangifte te doen, om die bewijzen tevoorschijn te krijgen via het rechtssysteem. Daar hebben ze toch altijd hun mond van vol. Het rechtssysteem en je mag laster en smaad en bedreigingen en dat soort zaken vinden zij zelf allemaal heel erg. Zelfs Sigrid Kaag die dan de Kamer uitloopt omdat ze zich bedreigd voelt en dat is allemaal laster, dat mag je allemaal niet zeggen. Je mag Sigrid Kaag geen spion noemen als zij op een school heeft gezeten waar spionnen worden opgeleid. Daar gaan we het nu niet over hebben. Dan mag je de Kamer uitlopen, dat is allemaal heel erg. Maar Baudet moet het allemaal maar slikken. Die moet het allemaal over zich heen laten komen. En zelf maar aantonen dat hij geen koffer met cash heeft gekregen. Dat is lekker zeg. Dus ik snap wel dat die ongelijkheid, die morele ongelijkheid die daarin zit, die kijk eens wat wij doen, kijk eens waar wij mee wegkomen en wat jij niet mag, dat gaat op een gegeven moment tot wrevel en boosheid leiden en een vorm en een agressie. Ik kan me dat ergens wel voorstellen. Het is natuurlijk niet wenselijk, maar dit is wat je creëert. Op een gegeven moment dan is bij iemand gewoon ook de maat vol en dan volgt er zo'n, ik zou zeggen, niet een professionele reactie misschien, maar wel een menselijke reactie. Menselijke reactie is, ik wil jou gewoon nu slaan. Dat is wat hij zegt. Als jij nu niet ophoudt, dan, dat is volgens mij wat hij zei daar aan de hand, toch? Als je het nog één keer zegt, kijk, natuurlijk, waarom kan ik dit zeggen? Omdat ik niet geloof dat dat ooit zou gebeuren. Ik denk niet dat dat zo ver zal komen. Het is een dreigement, zoals je dat een beetje primitiever misschien kunt zien. Maar in verhouding, zeg ik heel voorzichtig, ik vind het helemaal in verhouding tot de groteske verdachtmakingen die worden gemaakt, de hele tijd trouwens, vanuit de gevestigde partijen naar de oppositie, waarbij dus ook nog de PVV als oppositie zich onmiddellijk schoon en vrijwaard van ook zo'n verdenking. Wilders denkt natuurlijk van, wow, I'm not gonna die on this hill. Ik ga meteen afstand nemen en we gaan Baudet gebruiken als een soort zondebok. En die mag dan die verdenking op zich laden en ik hou me daar verder buiten. Heel lelijk, dit is een heel lelijk politiek spel wat hier wordt gespeeld. In een tijd waarin de discussie over de oorlog en wat daar gebeurt en kritiek daarop ongelooflijk belangrijk is. Ik zag ook dat in een ronde tafelgesprek, volgens mij was dat ook gisteren of in ieder geval deze week, dat Baudet in een kleine 1-op-1 zat met de minister van Buitenlandse Zaken, die vrouw, ik weet even haar naam niet, die heel zwak overkwam trouwens. Maar waarin ook waar Baudet ook een soort van zuchtend een beetje probeerde duidelijk te maken dat we ook kritisch moeten kijken, blijven kijken naar die situatie, naar dit conflict, wat dreigt te escaleren, omdat wij niet kunnen winnen. We kunnen dit niet winnen, hè, als NAVO, of hoe zeg je dat, als Westen. Ik weet niet zo goed waarom dat zo moeilijk is, maar je kunt wel je morele overwinning willen pakken op voorhand, Want dat is wat het Westen doet. De morele overwinning pakken op voorhand. En dan zal het vast wel goed komen, toch? Want wie gelijk heeft, die wint. Wie gelijk heeft, die wint. En de realpolitiek, de werkelijkheid, ook als we kijken naar de rol van China hierin, die natuurlijk nooit zal toestaan dat Rusland verliest, hebben wij dus die twee machten tegenover ons. En wij gaan wel eventjes met wat, zonder leger, niks, met een paar F-16's dit boeltje bij elkaar houden daar? Nee. Maar goed, het gaat even niet over de inhoud van dat, van dit onderwerp, maar wel over het hoe belangrijk het is dat er nog altijd inhoudelijke oneenigheid mag zijn over, hierover. En het wordt dus nu zo dat ook Tsjechië zich daarmee gaat bemoeien en de oppositie op dit onderwerp in ieder geval wil kaltstellen. Het zit ze blijkbaar enorm dwars dat niet iedereen met dezelfde mond praat. Dat is het verhaal. Maar goed, ik weet niet of jullie denken dat er misschien nog iets wel waar is. Ik denk het niet. Was ook kritiek op de rol van Martin Bosma, die dus die brief schreef. Ik denk dat hij niet anders kan. In Nederland is het wel echt fysieke dreigementen. Moet je denk ik wel echt de kop indrukken. Al was het maar voor de vorm. Omdat dat natuurlijk ook wel een duidelijke overschrijding is. Maar goed, dus het is. Ik kan me dus bij alles bij voorstellen dat je op een gegeven moment een beetje je cool verliest. En dat is gebeurd. Maar goed, hij heeft dus nu excuses aangeboden. Staat er in het. Is dit voor het ED? Baudet heeft telefonisch spijt betuigd voor bedreigingen. Klaver en komt niet opdagen bij Bosma. Ja, komt niet opdagen. Je kunt toch ook gewoon met elkaar bellen. Kom op. De FVD-leider heeft Bosma verteld dat hij spijt heeft van wat hij heeft gezegd. Bosma zegt, hij stelt dat hij zich heeft laten meeslepen in de veelheid van het debat. Ik heb hem gevraagd om op korte termijn dit op de een of andere manier aan de buitenwereld duidelijk te maken of contact op te nemen met de heer Klaver. Baudet heeft gezegd dit te gaan doen. Bosma stelt dat hij daarmee blij is. De zaak is nu denk ik grotendeels uit de lucht, maar ik denk dat we wel eens moeten kijken of het in de toekomst mogelijk is dat als Kamerleden elkaar gaan bedreigen, dat we daar iets tegen kunnen doen. Ja, ik zou zeggen, zet een boksring neer. Geef die mannen gewoon handschoenen en laat het ze inderdaad uitvechten. Want waar is dit ook gewoon een goed bewijs van? Dat er twee kampen zijn ontstaan in dit land die steeds moeilijker met elkaar kunnen praten. Je dringt gewoon niet meer tot de klavertjes door. Die mensen zijn gewoon robots. Draaien alleen maar het verhaal af. Ze veranderen nooit van gedachten ergens over. Ik denk dat het een hele goede uitspraak is eigenlijk. In elke andere situatie los je dit op met een eventjes met elkaar door de kamer. Gewoon even alle hoeken van de kamer. Ik zeg niet dat de een de ander knock-out moet slaan. Maar je moet even de boel, de lucht klaren. Ik weet niet of ik daarin te ver ga, maar jullie snappen volgens mij mijn punt. Oké. Lege vaten, inderdaad. Ja, maar ik denk dat heel veel mensen dit wel zien, hoor. Wel zien wat hier gebeurt. Wat Klaver en Paternotte hier doen. Het is ook zo typisch dat zij dat dan weer zijn. Het zijn altijd dezelfde. Of die vrouwtjes met handjes in de zij. Dankjewel, Hank, voor deze superchat donatie trouwens tussendoor. Dat vind ik enorm fijn. Dankjewel. Nee, je mag geen vrouw slaan. Mannen mogen nooit vrouwen slaan. Mannen mogen elkaar af en toe slaan. Toch? Dat kan. Maar we zijn zo bang. Of nou, het is niet bang, maar ik denk dat Um, ik denk omdat we in een gefeminiseerde samenleving leven. En je zou zelfs kunnen betogen een matriarchaat, wat ik ook wel eens heb gedaan. Dat geloof ik ook. Is dat we agressie zijn we steeds meer passief gaan uitoefenen. Ja, dus agressie in de vorm van even elkaar een klap uitdelen. Niet, ik zeg dus niet het ziekenhuis inslaan, maar goed, hè, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar in principe elkaar even een klap uitdelen. Dus mannen die elkaar eventjes laten zien wie er op dat moment de baas is, zoals het dan heet. Dat is eigenlijk weggemaakt uit de maatschappij als een manier om tot een nieuw normaal te komen, om weer elkaar te vinden. Hè, dat is helemaal niet zo heel raar. Dat gebeurde vroeger al de hele tijd. Zijn van die agressie naar passieve agressie gegaan. En dat is iets wat je natuurlijk vooral bij vrouwen ziet. Is dat agressie zich uit door, door veel meer filijnen. Met woorden natuurlijk, maar ook via roddels verspreiden over iemand. Achterbaksgedrag. Mensen manipuleren, mensen kwetsen. Waardoor ze verzwakt raken. Dus de tegenstander verzwakken met woorden, maar ook het opzetten van mensen tegenover elkaar. Dat soort gedrag, slangengedrag, zeg maar. Dus de krabben in de ton metafoor kennen we ook wel. Iedereen naar beneden trekken. Roddel en achterklap, ik noemde het al even. Dat is veel meer de agressie die we zien. Dat kan ook echt via hoogspel kan dat worden gespeeld. Dus in de politiek, in de media, op de werkvloer. Ik denk dat iedereen er wel eens mee te maken heeft gehad. Ik zeg niet dat alleen maar vrouwen dat doen, maar het is gecultiveerd. Hè. Ook bij mannen is dat een soort van gecultiveerd. Dat we het allemaal heel netjes doen en lief doen tegen elkaar. We zijn allemaal heel fatsoenlijk en zo doen wij dat hier niet. En laten we vooral praten en eindeloos praten ook. En dan maken we notulen en dan maken we dan doen we een advies. En dan gaan we mensen bij elkaar zetten. En dan moeten mensen weer elkaar een handje geven. En dan is alles weer goed. Maar ondertussen spelen natuurlijk die krachten van mensen eruit werken die onwenselijk zijn, die spelen gewoon door. En alleen je ziet het niet zo goed. Je ziet het niet. Waar mensen elkaar gewoon op de bek slaan, dan zie je gewoon, aha, jij gaat hem nu slaan. Want jij wil weer on top komen of wat dan ook. En dan is daar ook, dan zijn er natuurlijk ook gevolgen aan en zo. Maar dat is veel meer zichtbaar. Maar dat hebben we natuurlijk, dat is er in een gefeminiseerde samenleving is dat er uitgehaald. Dat mag niet meer. Die agressie willen we niet zien. We willen graag voor de vorm en voor de show en voor het theater dat we een beschaafde, democratische rechtsstaat zijn, waarin we elkaar niet onheus bejegenen. Maar je ziet dus ook dat steeds verder opschuift, inderdaad. We mogen niet eens meer, dat we elkaar niet mogen slaan, nogmaals, daar ben ik het mee eens. Ik schets alleen eventjes een verschil, hè, van tot dingen tot een oplossing komen. Maar je ziet ook dat het verschuift naar we moeten steeds aardiger voor elkaar zijn. We mogen ook niet eens meer, weet je wel, dat is ook die Caroline van der Plas methode een beetje van, we moeten echt ontzettend aardig en lief zijn, ook voor onze vijanden. Hè? Love your enemies. Ja, Frans Timmermans is een hele aardige man. Ik vind het zo'n aardige man. Nee, dat is die niet. En dat zou je ook niet moeten zeggen. Hè? Je moet eens een keer ophouden met dat bejubelen van, een soort van dat, je begrijpt volgens mij wat ik bedoel. Elke keer het goede voorbeeld willen geven en het goede voorbeeld boven het gevecht plaatsen. Hè, als belangrijker. Kijk eens hoe aardig wij zijn, hoe goed wij kunnen communiceren met mensen die eigenlijk, als we goed kijken naar hun daden, ons totaal kapot willen maken. Hè, door de kiezers van BBB, maar ook kiezers van de PVV en iedereen op rechts de hele tijd in de media zwart te maken. Verwijten, de meest ernstige verwijten worden er gemaakt aan het adres van rechtse kiezers. Maar Caroline van der Plas, die blijft natuurlijk gewoon aardig en fatsoenlijk. Want dat is hoe we dat hier doen in Nederland. En dat is mooi, maar dat betaalt zich niet uit. He, dat het goede voorbeeld geven betaalt zich niet uit. En ja, de enige mensen die wel wegkomen dus met het passief-agressieve zijn dan die tegenstanders. Dat zijn onze tegenstanders. Die via de media, via de meest ernstige beschuldigingen toch aan de goede kant kunnen blijven staan. Ja, wij staan wel aan de goede kant. Want wij zijn tegen de grote vijand, die externe vijand, de Russen. Maar weet je wie de echte vijand is van Klaver en Paternotte? Dat zijn mensen die de waarheid nog durven spreken, denk ik. Is dat niet waar? Dat is de vijand. En wij willen, maar ze willen dat het publiek natuurlijk een andere vijand blijft zien. Dat is Rusland. Zo werken zij, zo opereren zij. En ik kan me niet voorstellen dat andere mensen dat niet ook niet inmiddels zo zien. Het is zo transparant wat ze doen, in feite. Ja, Rob Oudkerk inderdaad. Rob Oudkerk die zat gisteren op tv. Dat is die ook in opspraak geraakte arts. Nou ja, zo'n tijdje geleden. Misschien een beetje oude koeien. Hoerenbezoek, drugsgebruik. Helene van Rooyen bracht dat toen naar buiten, weet je nog. Toen de wereld nog, in die tijd dat het meest gekke was wat je ooit had gehoord. Hè, tegenwoordig ligt alles van iedereen op straat, zou je bijna kunnen zeggen. Maar ik heb het dan over die hele ongewenst gedrag, grensoverschrijdend gedrag, hype die we nu hebben. Waardoor iedereen bang moet worden voor alles. Weet je wel, wat je ooit een keer online hebt gezegd of gedaan. Of misschien heb je wel eens een keer iemand een eye over zijn bol gegeven. En als het een vrouw is, nou ja, berg je maar. Gaan we het zo nog even over hebben. Maar Rob Oudkerk, die dus helemaal niet echt zuiver op de graad is, maar die heeft in het programma gisteren gezegd dat Baudet eruit ziet alsof hij aan de drugs is. En dat zeg je dan als arts, wat echt ook weer zo onethisch is, want je hebt hem helemaal niet in je spreekkamer gehad, dus je weet helemaal niet waar je het over hebt. Maar hij koppelde het ook nog aan de uitspraken. Dus Rob Oudkerk werd soort ingevlogen om te komen vertellen dat de reden waarom Baudet zo agressief was en die bedreiging uitte, dat moet dan wel te maken hebben met drugs. Jongens, welkom in de kinderwereld, weet je wel, van dit soort mensen. Dat je gewoon zo'n verband mag leggen, gewoon met droge ogen. En niemand die dan zegt, oh ja, maar dat is wel een beetje, we weten het niet, hè? Toch? Echt zo de simpelheid ervan, echt niet te geloven. Ja, dat is hoe het gaat volgens mij hoor. Die programma's die bellen dan iemand. Van, ja, die Oudkerk die kan dan wel iets zeggen over zijn gedrag als arts. En die man heeft toch al zo lang zijn ziel verkocht. Dus die denkt, dat is goed, doe ik wel voor 2000 euro of zo. Weet ik veel wat ze krijgen. Maar ja, in de war. Oké. maar goed, het is trending. We gaan het er waarschijnlijk nog 2 dagen over hebben. Laten we vooral Pasen besteden aan leukere dingen, maar dat heb je niet in de hand in dit land. De paasgedachte, jongens. Nee, we gaan volgende week even op stilstaan. Even kijken. Ik had nog maandag dus gehad over. Oh, nog één dingetje dan. Ook, ik noemde net even Geert Wilders, maar ook Pieter Omtzigt. Die zegt dus nu. Het gedrag van Baudet in de Kamer wordt iedere keer gekker. Dit voorbeeld heeft effect op de samenleving. Wat in de kamer kan, mag op straat, in de klas ook. Is dat zo? Nou ja, ik denk niet dat mensen dat denken, maar goed. Goed dat de voorzitter ingrijpt. En waarschijnlijk wil Baudet echt iets verbergen als hij zo reageert op vragen over financiering. Ja, dus ook de kinderwereld. Dus als je heel boos wordt over iets, dan zal je het wel gedaan hebben. Oké, dat is wat Pieter Omtzigt hier zegt. Je kunt ook namelijk aardig blijven, zoals ik, Pieter. Ik blijf altijd aardig en ik ben ook zo gevoelig. En ik ben ook heel vaak gekwetst, maar dan huil ik gewoon een beetje in stilte. Dan ga ik even naar de wc en dan snuit ik even mijn neus en laat ik even een traan. En dan ga ik daarna gewoon weer dapper de strijd in. Ik word nooit boos, want boosheid, mensen, is een teken dat je iets hebt gedaan. Kijk, dit is dus wat ik bedoel hè, met de feminisering van de samenleving. Pieter Omtzigt is daar dus een belangrijk voorbeeld van. Nee, boosheid kan ook volgen op onrecht. Hier heb ik het vaker ook over gehad. Ook een keer met Laurens Buijs trouwens. Die dat natuurlijk ook, nou ja, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar die heeft ook heel veel boosheid ontwikkeld. Naar aanleiding van zijn ervaringen bij de UvA. En merkte dat die boosheid totaal niet wordt geaccepteerd. En dat is begrijpelijk, maar het is ook interessant. Hey, waarom wil iedereen meteen dat je boosheid, dat je er geen boosheid uit? Dat is toch eigenlijk raar. We kunnen daar dus blijkbaar niet meer mee omgaan. Dat mag dus niet, dat mag geen enkele plek hebben. Zoals we ook onze kinderen een beetje zijn gaan opvoeden. Hè? Dus als jongetjes boos worden of met elkaar op de vuist willen. Ik heb het over jonge jongetjes. Hè? Ook gewoon 5, 6, 7, 8 jaar, weet ik veel. Of 12 of zo. Maar die dan tegenover elkaar staan. Die mogen dan van de juf niet boos op elkaar zijn. We moeten lief zijn en we moeten naar elkaar luisteren. Ik denk dat het heel geestelijk heel slecht is om niet nooit zo'n ventiel toe te staan bij kinderen. Daar leren ze ook van. Ze leren hun grenzen. Ze leren voor zichzelf opkomen. Hè? Want als het fysiek wordt, dan moet je wel. Hè? Want niet iedereen is verbaal sterk. Niet elk jongetje is verbaal sterk. Niet elk jongetje kan goed luisteren. En stilzitten. En zijn gevoelens uiten. Ja, denk er maar eens over na. Soms is het belangrijk om het een beetje fysiek, of weet je, het hoeft helemaal niet daartoe te komen dan ook vaak. Hè? Maar mannen mogen toch wel tegen elkaar zeggen, joh, je moet je mond houden, anders ga ik je op je bek slaan. Meestal is dat genoeg. Dan zegt die ander dat ook nog even terug en dan steek je nog even je middelvinger op. Maar volgens mij heb ik een punt gemaakt. En ik zou het ook leuk vinden als andere vrouwen daar ook iets meer aandacht voor hadden. Voor dat fenomeen. Want wij moeten eens een keer ophouden met dat pacificeren. Want je ziet ook dat het dus dat pacificeren, zeg maar, van de onderlinge verhoudingen de hele tijd, overal, op elk gebied, elk terrein van de maatschappij, leidt dus uiteindelijk gewoon nog steeds tot oorlog. Maar dan dus op een hele radicale manier. Hè? Dus we kunnen het niet eens thuis oplossen met elkaar. Maar we roepen wel oorlogstaal, zeg maar, richting een grootmacht. Welkom in het matriarchaat. Hè? Dat is hoe het dan werkt. Ja, dus dat Pieter Omtzigt zegt dat hij... Dus als je boos wordt, heb je dus iets te verbergen. Oh god. Nou, het is weer fraai, jongens. Ja, ik vind het wel echt... ik vind het niveau zo bedroevend. Werkelijk. Maar dit is ook het effect. Ik schaar dit onder het effect, toch? Van zo'n beschuldiging, van zo'n Tsjechische inlichtingendienst... Het Omtzigt en Wilders allebei gewoon bang zijn en gewoon meehuilen. Meehuilen met de linkse club. Dat is hoe ik het zie. Je kunt namelijk ook neutraal reageren. Je kunt ook zeggen, nou, laten we eerst even afwachten wat daarvan waar is. Iedereen kiest de veilige route. Goed, nou ja. Het leidt weer mooi af van andere belangrijkere zaken. Ik vind het jammer dat Nederlandse media niets hebben gedaan, niet verbazingwekkend, met het nieuws uit Duitsland. Dat het Duitse Robert Koch Instituut, het Duitse RIVM, dus in coronatijd instructies kreeg van het ministerie van Volksgezondheid om dus risico's op te schalen, onder andere... Maar ook dat ze in feite dus hun advies gaven over hele belangrijke onderdelen van het beleid. Hè? Dus de mondkapjes onder andere, maar ook de uitsluiting van ongevaccineerden. de vergelijking tussen COVID en de griep, maar ook de werkzaamheid van de vaccins en zo. De V's, ik mag het eigenlijk niet zeggen hier, vanwege de censuur. Maar je snapt wat ik bedoel. Dat al die adviezen werden in de wind geslagen. Daar hebben ze dus helemaal niets mee gedaan. Dat blijkt dus nu uit die documenten. Dat zijn 1000 pagina's die door het alternatieve kanaal Multipolar naar buiten zijn gekomen. Die hebben een rechtszaak aangespannen tegen de RKI om die documenten te krijgen. En die hebben ze dus na een hele lange procedure uiteindelijk gekregen. Natuurlijk heel veel zwart gelakt. Maar er staan dus gewoon dingen in die dus 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, vanaf het begin van de coronatijd al verboden waren om te zeggen. Maar dat is dus nu allemaal gebleken. Dat werden complotten genoemd als je dat zei. Hè? Dus dat de griep bijvoorbeeld erger was of zo dan COVID. Dat hebben die experts van dat RKI dus zelf ook gezegd. In die beraadslagingen, in die bijeenkomsten. Waar ze er ongeveer 250 of zo van hebben gehad in die tijd. Dus allemaal experts en artsen. Net als het OMT en het RIVM. Die werden dus om advies gevraagd. En die werden opgevoerd als ook de grondslag voor het beleid. Dus follow the science en de experts zeggen dat ze zijn gebruikt als politieke instrumenten dus om het beleid te rechtvaardigen. Maar als je die stukken dus leest en artikelen daarover, dan wordt dus heel, heel erg goed duidelijk dat ze er voor spek en bonen bij zaten. Ze werden gewoon gebruikt als schild, als basis, als rechtvaardiging voor het beleid. Maar in feite werd er dus door het ministerie zelf bepaald wat daar gebeurde. Dus laat ik een aantal voorbeelden noemen. Ik noem het net al even. Dus op 16 maart schroeft het RKI de risicoschaal op naar hoog. En dat zou dan volgen op een signaal. Er moest eerst een signaal komen van een derde. Nou zegt het RKI dus nu, want ze hebben nu gereageerd op deze onthullingen. Zij zeggen nee, dat was iemand van het RKI zelf die zou dat signaal zeg maar moeten geven van we gaan nu naar hoog. Dat was die eerste weken zeg maar van die lockdowns die daarna volgden. Toen werd er dus een signaal gegeven, zat er in het document. Maar waarom zou iemand van binnen het RKI het signaal moeten geven als je samen, je bent toch samen aan het kijken of er genoeg besmettingen zijn om dat te rechtvaardigen. Maar dat stond er niet. Het stond niet, we gaan kijken hoe erg het is of hoe gevaarlijk het is. Nee, het signaal moet worden gegeven voor hoog. Dus we wachten op het signaal. Dus dat veronderstelt iets van bovenaf. Dat veronderstelt een hiërarchie. Dat veronderstelt een onmiddellijke overgang van de ene situatie naar de andere. Zonder dat je daar dus een aanleiding voor hebt. Hè? En los daarvan, als we het nou hebben over het voorbeeld van Baudet, van bewijs het maar. Waarom kan het RKI dan niet dat zwartgelakte blokje in dat onderdeel weghalen? Want dan kunnen we dat toch zien als het iemand van het RKI was. Hè, dus met andere woorden een expert die andere experts opdracht geeft om op te schalen. Dan laat je dat dan toch zien. Kijk, dat is nou een goed voorbeeld van waar je dus je onschuld makkelijk kunt aantonen. Hè? En dat is dan een overheid die dus nu beweert, nee, maar het is iemand van het RKI geweest en dat was niet iemand van het ministerie. Dus ze laden hier de verdenking op zich dat er dus van bovenaf een instructie is gegeven, net zoals het in Engeland ook gebeurde. En zoals wij volgens mij allemaal weten dat het zo is gegaan. Maar goed, toch kiezen ze ervoor om dat dus onder de pet te houden. Dat is een goed voorbeeld van dan ben je dus moedwillig bezig met geruchten. Hè, dan gaan geruchten de ronde. Stel dan de Duitse bevolking gerust dat jullie niet aan de knoppen zaten van deze paniek, hè, die er moest komen. Want dat moest er komen natuurlijk, want we moesten naar hoog. Maar dat doen ze niet. Misschien nog wel, maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Ze zeggen nu van, even kijken, wat hebben ze nou net weer gezegd? Moet heel even de... Maar ik zie even niet waar ik het heb. Nee, maar goed, ze gaan nu in de verdediging dat het allemaal, dat er geen beïnvloeding was vanuit de overheid op wat experts wel en niet mochten vinden. En dat is gewoon niet waar. Ja, misschien niet op wat ze mochten vinden, alleen ze hebben er gewoon nooit iets mee gedaan. Wat ik al zei, ze zaten er voor spek en bonen bij. Een ander voorbeeld is, er was dus discussie bij dat Duitse RIVM over de mondmaskers. En ze hebben toen gezegd, die werken helemaal niet. Vooral die FFP2 mondkapjes, die kunnen alleen maar in de zorgprofessie van nut zijn. En toch werd die plicht dus ingevoerd. Dus dat zijn gewoon... Dan ga je dus, dan wijk je niet een beetje af, maar dan kies je dus volledig de andere weg. Dat is wel hoe het is gegaan. Ja, jullie advies strookt niet met wat wij willen, dus we gaan het gewoon wel doen. Ook vaccinaties hadden ze heel veel twijfels over of die wel zouden werken. Of dat soort zaken. Op 8 januari 2021 werd hardop de vraag gesteld of het geen tijd was om uit het narratief van groepsimmuniteit via V te komen, nu de V's ook daadwerkelijk beschikbaar waren. Ja, dat is ook niks mee gedaan. Dan vervolgens, dit vind ik trouwens een belangrijke, op 5 maart 2021 werd opgemerkt, dus door de experts, dat beperkingen voor ongevaccineerden technisch niet gerechtvaardigd waren en in strijd met de ethische richtlijnen van het WHO zelf. Daar hebben ze nog een vervolgdiscussie over gevoerd op 19 maart, waarom er nog steeds geen daling was in de mortaliteit, nadat 7 miljoen kwetsbaren zich hadden laten veeën. Ja, dus dit zijn hele grote obstakels die hier worden opgeworpen door deze experts in het hele verhaal eigenlijk. Dus ze zeggen, we kunnen die mensen helemaal niet uitsluiten. Het is technisch niet gerechtvaardigd en in strijd met de richtlijnen. Dus wat zaten deze mensen daar dan verder te doen? Dus ik schreef ook in mijn aantekeningen, deze onthullingen tonen aan dat de RKI de hele tijd dezelfde dingen dacht en zei als de mensen die voor gek werden verklaard jarenlang, die complotdenkers werden genoemd en erger, werden vervolgd, ontslagen en opgejaagd. Dus de follow the science mensen, die dus zowel dat vonden, ook daadwerkelijk weten we nu, maar die dus ook als schild werden gebruikt om het beleid te rechtvaardigen. Want als jij kritiek had, dan was je tegen de experts, weten we nog. Die werden dus helemaal niet gevolgd. Dat weten we nu. Dus de mensen die vonden, deze mensen vonden in feite wat wij ook vonden al toen. Dus wie volgt hier nu de science? Dat is eigenlijk heel knap. Dat we toch één op één een soort lijntje hadden met deze mensen die dus dit ook inderdaad al zeiden. Het is ethisch niet verantwoord, het is technisch niet gerechtvaardigd, het werkt niet, de griep is erger, ze hebben niet zelf opgeschaald naar een hoog risiconiveau, dat is dus met instructies gegaan. En dat is nog maar een klein onderdeel, want al dat zwartgelakte, dat hebben we niet eens kunnen zien. Ik schrijf ook, het zet het idee van follow the science in een heel confronterend daglicht. Uitgerekend die mensen die de wetenschap meenden te zijn, volgden hun eigen science niet eens. De wetenschappers waren instrumenten van de macht en ze hielden zich op in een soort pseudowetenschappelijk aura. Ja. Notabene, het hoofd van het instituut, van het Robert Koch Instituut, die heeft nog onlangs gezegd dat er mensen zijn die opzettelijk desinformatie verspreiden. Het is moeilijk om het te bestrijden. Ja. Die mensen hebben echt geen... er zitten echt geen grenzen gewoon aan hun leugenachtigheid. Hè? Het gaat maar door. Maar goed, ik kreeg de vraag ook online van... wat gaat Duitsland hier dan vervolgens mee doen? Hè? Slaat dit nou echt in als een bom? Is hier nou echt daadwerkelijk reactie op gevolgd? Nou ja, het is wel zo dat de mainstream media het wel breed oppakken. En dat er dus dat het wel nog een soort van staartje krijgt. Maar ik zag ook alweer tweets en zo van AfD'ers. Die zeggen van, ja, waarom gebeurt hier nu niks meer mee? Dus dit is heel ontnuchterend op een bepaalde manier. Dus we krijgen eigenlijk alles te weten. We komen alles te weten over wat er is gebeurd. En we hebben 4 jaar lang hebben we daar ongelooflijk veel energie in gestoken. Beide kampen eigenlijk. Om elkaar te bestrijden over wat de waarheid nou was en wat niet. En dan komen we wat te weten en dan vinden we elkaar dus nergens in het midden. Maar ja, dat komt omdat er een hele kant is, die andere kant is, die zich dat niet kan permitteren. Dus het is gewoon negeren en dan hopen dat het dan voorbij gaat of zo. Ik weet het niet. Maar goed, dan nog even snel het Spaanse OM. Het Spaanse OM eist 2,5 jaar gevangenisstraf tegen Rubiales en de bond schorst 2 directeuren. Even kort hoor. Ik merk dat ik al een beetje leeg ben of zo. Ik weet niet waarom. Ja, ik vind het. Ik ben ook gewoon wel door zo'n. Die hele Rusland. De hele Rusland-discussie. Ik vind het zo naar allemaal. Dat zeg ik heel eerlijk hoor. Dat we daar zo in vast zijn geraakt. Ernstig. Dus even wat luchtigers dan, vooruit. Dus nou ja, luchter, zo leuk is het niet voor die man, Rubiales. Maar goed, dus ik schreef in de titel 2,5 jaar cel, maar goed, dat is de eis. Hè? Dus het zegt niet gezegd dat dat wordt opgelegd. Maar zo'n eis is natuurlijk al gewoon bizar. Dus het gaat dan om die voorzitter van de Spaanse voetbalbond, die in augustus 2023 een voetbalster kuste op het veld, ongevraagd op haar mond, na het behalen van de wereldtitel. En daarnaast zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan dwang. Hij zou samen met enkele andere bestuurders druk hebben uitgeoefend op Hermoso. Dus die vrouw die een video had moeten opnemen waarin ze zou zeggen dat de kus met wederzijdse toestemming was. Ja, dat is natuurlijk niet zo netjes. Maar dat is denk ik een beetje een paniekreactie geweest. Omdat ze zich al afvroegen hoe dit ging aflopen natuurlijk. Dit is ook weer een proportionaliteitskwestie. Dus dit is ook weer van, moet je dat doen? Moet je zomaar iemand kussen, ongevraagd? Is dit wat wij willen in de samenleving? Is dit hoe je met vrouwen moet omgaan? Allemaal heel interessant. Kunnen we het allemaal gewoon over hebben. Hè? Maar we zijn niet van suiker en zo. Dus we hoeven niet te doen alsof hier iemand bij klaarlichte dag is verkracht. Voor het oog van duizenden supporters of zo. Want dat is een beetje wat je tot uitdrukking brengt met zo'n eis, toch? Dat er iets heel onoorbaars is gebeurd. Iets waar presidentwerking van moet uitgaan. Waar het rechtssysteem op moet reageren. Anders loopt het helemaal uit de hand. Dat is wat je zegt met zo'n eis. 2,5 jaar cel is dus ook de chilling effect weer. Hè? Dus als jij dit doet, als je zomaar ongevraagd iemand kust, dan kun je dus 2,5 jaar de cel in. Dat staat in geen enkele verhouding. Dit is niet hoe je... Zo kunnen wij als mannen en vrouwen niet met elkaar leven. Serieus. Dit is, ook al zou het mij... Ik meen het serieus. Als dit mij zou overkomen en ik zou na die kus denken van... Nou, had ik liever niet gewild. Zou ik niet willen dat iemand daar 2,5 jaar de cel voor ingaat. Ik bedoel, het was niet een vreemde van haar. Het was na een overwinning. Het was misschien in een opwelling of wat dan ook. Ik zou niet weten waarom dat zo grensoverschrijdend is in die context, bedoel ik dan, hè? Ja, ik weet niet. Maar dat is vaker zo, dat je zo gaat twijfelen bij dingen waar je naar kijkt. Hebben jullie dat ook? Dat je kijkt naar iets, dat je denkt, ja, andere mensen vinden dit heel erg. Maar ik niet, snap je? Ik vind het gewoon niet... Het is niet iets wat 20 jaar geleden nou tot zoveel ophef leidde. Nu ineens wel. Maar goed, dit sluit eigenlijk weer goed aan op waar ik het vorige week over had. Hè, over die nieuwe sekswet en zo. En al dat grensoverschrijdende gezeur. En er moeten regels komen en cursussen komen. En we moeten allemaal heel goed nadenken over wat wel en niet nog door de beugel kan. En omgang met elkaar. En het enige wat je daarmee bereikt... Is dat dit hellende vlak, wat het is natuurlijk, tot kramp leidt. Dus de verkramping in de omgang, met elkaar. En natuurlijk met name van mannen dan naar vrouwen toe. Want wie zijn hier natuurlijk de reine, zuivere wezens die beschermd moeten worden? Dat zijn in de regel dan natuurlijk de vrouwen. Al zal er vast nog wel een soort van andersom situatie kunnen zijn. Maar dat ligt niet voor de hand. Want het gaat hier om de machtsverhoudingen. In feite gelijkschakelen, noem je dat. Wat ook weer tegen de wind in fietsen is. Het is niet realistisch om zo naar de werkelijkheid te kijken. Vrouwen moeten zelf grenzen gaan aangeven. Dat is het enige wat werkt als er een probleem is. Je kunt niet iedereen de hele tijd influisteren of opvoeden. Je kunt volwassenen niet het opvoeden in de omgang vanuit een soort van extern idee van de overheid dit of wij willen dat. En het haalt alle spontaniteit en ook miscommunicatie uit onze relaties. En miscommunicatie moet gewoon soms kunnen, vind ik. Want hoe weet je nou, hoe kun je relaties nou werkelijk vormgeven als er nooit onduidelijkheid is of zo? Want nu gaan we allemaal elk risico vermijden. Hè, dat we de cel ingaan voor een kus. Dus ja, dan een hand op de schouder wordt dan ook al lastig. Of een opmerking of een complimentje geven bijvoorbeeld. Is dat echt wat we willen? Dat we dus al het flirten, elke soort opmerking. Alles wordt dan een mijnenveld. Op eieren lopen. Ik vind het echt heel ernstig. Maar ja. En het raakt met name natuurlijk de mannen. Oh, right. Ik heb mijn column daarover geschreven trouwens. Voor de andere krant voor zaterdag. Dus dan kun je dat nog lezen. Het gezeur is grensoverschrijdend. Daar ben ik het mee eens. Ja, ik dacht dat MeToo leek een tijdje te zijn overgewaaid. Een soort van, oké, we zijn een beetje af van dat gehashtag en zo. En iedereen op het hakblok. Zonder bewijzen overigens. Het is meestal zonder bewijzen. Dus de grote ophef die ontstond over een aantal mensen was allemaal vaak buiten de rechtszaal. Want believe all women, weet je nog. En het leek een tijdje weg te zijn, maar we hebben zien nu weer een simultane aanval eigenlijk op alles wat gedrag is. Gewoon gedrag is sowieso gewoon fout. We willen geen gedrag meer. We willen alleen maar dat we in bepaalde templates met elkaar omgaan, waarin alles is afgekaderd en alles duidelijk is. Wat wil jij van mij? Wat wil ik van jou? En weet je wel, we mogen niet meer lachen. We mogen niet meer. Zwarte humor mag ook niet meer. We mogen niet meer aan elkaar zitten. Dat afgekaderd is natuurlijk heel veilig, want dan haal je de energie uit de menselijke interactie. De spontaniteit uit de menselijke interactie, dan haal je de energiestromen van het denken, van het voelen, van de intuïtie haal je uit de menselijke interactie. En dan worden mensen de zombies die ze min of meer al zijn, maar dan helemaal worden. En dan ben je makkelijk te besturen, dan ben je makkelijk te reguleren, hè? In je denken en doen en laten. En zeker als je nog... Als we het strafrecht erbij gaan halen, ja, dan is het af. Hè, dan weten we zeker dat we niks meer doen. Hè? Ja. Ik heb een beetje spierpijn in mijn rug. Dus ik doe een beetje raar, maar ik weet niet wat het is. Goed. Ik ben een beetje leeg, maar het komt ook omdat ik twee uitzendingen heb gedaan en een column. En ik ben gewoon, ik heb zoveel meningen, maar ook even niet meer hoor. P. Diddy, ja, heb ik ook gezien. Een raar verhaal. Amerika sowieso. Ik heb wel zin in die verkiezingen of zo. Omdat ik denk dat het toch wel uitmaakt, dit keer. Weet je. Oké, jongens. We zijn alweer een uurtje verder. heel veel in de chat te kijken nog. Of jullie nog wat leuks hebben. Ondertussen, jongens, vergeet niet te liken, te delen, te abonneren op Bakkie met Bergsma. Hieronder staan linkjes als je een donatie wilt doen. Dank daarvoor. Zeg ik eventueel ook gewoon jullie chatjes lees. Iemand gaat zijn koffie pakken. Ja, nou. We gaan, jongens, we gaan verder gewoon, toch? Ondanks de waanzin. Ik hoop dat jullie een heel leuk, mooi, gezegend Pasen hebben. Hè? Morgen, vanaf morgen zijn we natuurlijk lekker wat dagjes vrij ook weer. Dat is belangrijk. En ik weet niet wat voor weer het wordt. Ik hoop mooi. Maar ja, maak er gewoon iets moois van. Met elkaar. En laat je niet gek maken. En ik zie jullie heel snel weer terug. Oké, jongens. Ciao.